Terwijl zij gaan zitten, mag ik jullie vast vertellen dat ik twee kleine probleempjes heb. Ik heb een beknelde zenuw onder in mijn rug, waardoor mijn linkerbeen niet goed functioneert. Daarom zit ik. Maar eind van de maand krijg ik daarvoor behandeling en die moet wonderen verrichten. Het tweede probleem is dat ik sinds woensdag een behoorlijke keelontsteking heb, waardoor ik af en toe moet hoesten. Dus ik kan niet zoveel, zo hard praten. Maar meneer Hogendorf gaat het helemaal regelen. Dus dat komt helemaal goed. Verder ben ik kerngezond. Dus dat is toch weer een reden tot dankbaarheid. Dus allebei de problemen zouden tegen het einde van de maand weer voorbij moeten zijn. We gaan lezen uit Zacharia 12. Zacharia 12, vers 1. God sprak. Het woord van de Heer over Israël. Aldus luidt het woord van de Heer, die de hemel uitspant en de aarde grondvest en de geest van de mens in diens binnenste formeert. Zie, ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond. Ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dagen zal ik Jeruzalem maken tot een steen die alle natiën moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen. Vers 8. Te dien dagen zal de Heere de inwoners van Jeruzalem beschutten. En wie onder hen struikelt, zal te dien dagen zijn als David. En het huis van David als God, als de engel des Heeren voor hun aangezicht. Te dien dagen zal ik zoeken te verdelgen alle volken die tegen Jeruzalem oprukken. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. Zij zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben. En over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over hun enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. Tot zover lezen we. Wij beleven vandaag, lieve mensen, bijzondere tijden. Israël zondag valt wel op een heel merkwaardige plek in het jaar. Vanmiddag is er een reuze demonstratie in Amsterdam, de grootste tot nu toe, zo voorspelt men meer dan 150.000 mensen, tegen Israël. De Verenigde Naties is voor de verreweg grootste gedeelte fel tegen Israël. Tegelijkertijd heeft president Trump een plan opgesteld van 20 punten... En iedereen hoopt dat daar wat van terecht komt. Ik heb daar een zwaar hoofd in, maar ik hoop dat ik me vergis. Het kan haast niet goed aflopen. Het plan is te veel in het voordeel van één partij. Hamas wil daar nog wel graag over praten, hoewel Hamas bijna uitgeschakeld is. En is er al dolgraag de gijzelaars terug. Maar het is de laatste troef die Hamas in handen heeft, of ze die zomaar prijsgeven. Ik betwijfel het. Ik geloof het eigenlijk niet, maar ja, we zullen zien. En te midden daarvan hebben wij vandaag Israël. Israël zondag. Ik heb nog nooit zo beleefd als wat hier staat. Dat Israël, dat Jeruzalem, een schaal der bedwelming is voor alle volken. Zoals vers 2 zegt. En vers 3. Jeruzalem is een steen die alle naties moeten heffen. Alle die hem heffen zullen zich deerlijk verwonden. Jeruzalem. Je zou zeggen, het gaat toch eerder om Gaza. Het gaat eerder om Israël. Ja, maar uiteindelijk gaat het er allemaal naartoe. Of het twee-statenplan in vervulling kan gaan. Dat twee-statenplan was er eigenlijk al in 1947 op 29 november. Mijn vader vertelde graag dat hij aan... Ik was pas 3, dus ik kon dat nog niet meemaken. Dat hij aan de radio gekluisterd zat om te horen hoe dat ging. Want in de Verenigde Naties hadden een verdelingsplan gemaakt. Dat deel van Palestina was voor de Joodse Palestijnen. Want die heette toen ook Palestijnen. Iedereen die in Palestina woonde heette Palestijn. En het andere deel voor de Arabische Palestijnen. Als de Palestijnen toen slim waren geweest, hadden ze meteen hun eigen staat daar gesticht. Dan hadden ze bij voorbaat Oost-Jeruzalem ook in handen gehad. Maar de omliggende volken zeggen, niet doen, want wij gaan Jeruzalem binnen de kortst mogelijke tijd de zee injagen. En dan kunnen jullie gewoon teruggaan naar jullie eigen land en dan is alles voor jullie. Het liep een beetje anders. Ik ben geboren in het meest droevige jaar uit de hele geschiedenis van Israël. Het jaar waarin de Holocaust op zijn dieptepunt was, onvoorstelbaar. Ik wist dat natuurlijk niet en ik wist het ook niet toen 4 jaar later al de staat Israël werd opgericht. Mijn eerste herinneringen zijn eigenlijk pas zo uit de tijd van de Suezcrisis. Toen was ik 12. Een staat Israël. Wat eigenlijk niemand had kunnen dromen. Wat ik wel heel bewust heb meegemaakt was natuurlijk de Zesdaagse Oorlog van 1967. Ik was student, ik herinner me nog hoe we met heel veel andere studenten ijverig bloed gegeven hebben voor die arme Israëli's, voor de soldaten. Vandaag zouden al die studenten natuurlijk bloed geven voor de Palestijnen, dat begrijpt u wel. Maar toen was iedereen nog voor Israël. Israël had een geweldige overmacht tegenover zich staan. Ongelooflijk. En Israël won die oorlog. Ik heb dat van dag tot dag meegemaakt. En de ouderen onder jullie weten dat misschien ook nog wel goed te herinneren. Toen heeft Jeruzalem voor het eerst ook Israël ook Oost-Jeruzalem in bezit gekregen. Soldaten die daar huilend stonden bij de klaagmuur na zoveel eeuwen. Maar in 1973 kwam er weer zo'n klap, de Yom Kippur-oorlog. Een goede vriend van mij, een biologische collega, is in die oorlog omgekomen. Ik hield zoveel van die man. Hij is er niet meer. Ik ben er vele malen geweest in het land. Ik kan wel zeggen dat ik er een hele diepe innerlijke band mee heb, maar dat kwam natuurlijk ook doordat mijn oma, toen ik 11 jaar was, mij een grote profetische kaart gaf waarop alle verschillende tijdvakken in de heilsgeschiedenis stonden afgebeeld. En ik kan wel zeggen, daar begon mijn bijbelstudie. Ik vier dus van het jaar het 70-jarig bestaan van mijn bijbelstudie. En die begon met al die profetieën. En eigenlijk ben ik daar nog mee bezig, want dat is een lastig onderwerp. Ik denk er ook niet allemaal precies over als vroeger. Je blijft daarmee aan het worstelen. Er is nog iets wat ik u wil vertellen. En dat is dat morgenavond een heel belangrijke avond is in de geschiedenis van Israël. Waarom? Ik ben een beetje schoolmeester, dus ik stel af en toe een vraag. Wat is er morgenavond? Nee, dat is 7 oktober. Dat scheelt u niet veel, ja. Dat scheelt niet veel, ja. Dus dat hebt u gelijk aan. Morgenavond is 6 oktober. Nou, ik geef jullie nog 1 kans, maar ik ben wel een beetje verdrietig. Morgenavond begint het Loofhuttenfeest. Afgelopen woensdagavond tot en met donderdag was het grote verzoendag. En denk je bij jezelf, waar zou Israël nou zonde over beleiden? Want dat is wel belangrijk. Zonder beleiden, anders is er geen verzoening. Zonder beleidenis, berouw, is er geen vergeving. En dan 5 dagen later, zo direct nadat je grote verzoendag hebt gevierd, dan moet je keihard aan het werk. Ik heb dat meermalen gezien. Dan moeten die mannen allemaal hun loofhut bouwen. Want vanaf morgenavond zitten zij 7 dagen in hun loofhut. Zelfs de mensen die in flatgebouwen wonen in Jeruzalem, die flats zijn zodanig gemaakt dat op die balkonnetjes kun je een loofhut bouwen. Dat is wel heel primitief en heel klein. Ik heb daar met een rabbi en zijn vrouw en mijn vrouw met z'n 4 zaten wij daar in die loofhut op dat balkonnetje. om loofhutte feest te vieren. Dat is het mooiste, het blijste feest van het hele jaar. Er is zelfs een gebod, een drievoudig gebod. Gij zult u verblijden. Nou, dat is een hele kunst om je een week lang te verblijden. Een week lang niet zagrijnig zijn, een week lang niet mopperen. Probeer het maar eens. Wow, dat valt niet mee. 7 dagen, gij zult u verblijden. Waarom? Het loofhuttefeest is het feest dat vooruitziet naar het Messiaanse Rijk. De grote verzoendag, dan komt de hoge priester terug uit het heiligdom, onze Heer Jezus. En dan weet Israël, de zonden zijn vergeven. Als ze in die hoge priester hun eigen Messias zullen herkennen. Daar hebben we al in vers 10 over gelezen, wonderbaarlijk. Ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. En ze zullen net zo ontzet zijn als de broers van Jozef waren. Toen Jozef in Genesis 45 zich aan hen bekend maakte en zei: ik ben Jozef, leeft mijn vader nog. Degene die zij verworpen hadden was onder de koning van Egypte geworden. En zo zal het opnieuw gaan. Degene die zij verworpen hebben, die is de koning van het heelal. Ze zullen ontsteld zijn, staat hier. Dat is omdat ze denken hij zal komen om wraak te nemen. Maar hij komt niet om wraak te nemen. Jozef omhelsde zijn broeders. En zo zal de Heer Jezus dat doen. Hij zal het omhelzen. Dat is eigenlijk het einde van de preek. Dus we gaan nu weer terug naar het begin ervan. Wat is er in vredesnaam aan de hand? Het vervelende is, dat hoort u niet in het nieuws. Heel veel reporters doen echt hun best hoor. Het is een beetje flauw om te zeggen dat ze allemaal bevooroordeeld zijn. Onze Nederlandse pers doen echt hun best om objectief te oordelen. Maar ze kennen de achtergronden niet. Neem nou Hamas. In het handvest van Hamas staat: de staat Israël moet vernietigd worden. Strikt genomen is het niet zozeer dat ze tegen de Joden zijn, maar tegen het feit dat in 1948 die Joden zich tussen de moslims drongen en in dat oude Palestina hun eigen staat stichten. De moslims waren daar al van ongeveer het jaar 647 na Christus. Niet 1647, 647. Dus dat is 1300 jaar. En als je eenmaal tot dat gebied behoort, dat heet Dar al-Islam, dat is het gebied dat toebehoort aan de islam, dat wil zeggen aan Allah, aan God, dan mag dat nooit meer uit handen gegeven worden. Goed, in Spanje hebben ze ook 7 eeuwen geregeerd en dan moesten ze ook vertrekken. Ze vertrouwen erop dat dat ook wel weer terugkomt, maar Spanje is niet zo belangrijk. Waarom? Omdat in Israël ligt Jeruzalem. En Jeruzalem is de 3e heilige stad van de islam. Na Mekka en Medina. Waarom Jeruzalem? Ja, dat is een heel verhaal, dat kun je lezen in een van die boeken. Maar in Jeruzalem, daar zou Mohammed zijn nachtelijke reis naar de hemel hebben gemaakt vanaf het tempelplein. En in 688 tot 692... precies 1260 jaar voor de stichting van de staat Israël. Daar mag je eventjes over filosoferen. 1260, waar kennen we dat getal ook weer van? Werd daar de rotskoepel neergezet. Wie van jullie is er wel eens in de rotskoepel geweest? Nou, dat zijn er niet veel. Dat is ook begrijpelijk, want dat mag al lang niet meer. In 1982 kon ik nog zo naar binnen. En toen kwam ik eind jaren 90 met mijn zonen. Ik heb mijn zonen als deel van hun opvoeding een reis naar Israël gegeven. Kwamen we daar ook weer en we zijn allebei filosofen. Wij willen allebei, we hebben veel interesse in de geschiedenis van de islam en zo kunnen we er binnen. Hogere instantie, nog een hogere instantie en de 3e instantie die gaf ons toestemming. Dus met een Arabische gids gingen wij daar naartoe. We zagen al de jaloerse blikken van al die toeristen die buiten stonden en die niet naar binnen mochten. Wij mochten daar naar binnen. Ik maakte nog een stomme fout, want ik zei tegen die Arabische gids: Tempelberg. En toen zei hij: niks Tempelberg, daar heeft hij nog nooit een tempel gestaan. Ha, hoor je dat? Daar heeft hij nooit een tempel gestaan. De Tempelberg, waar de tempel van Jeruzalem gestaan heeft, de tempel van Zerubabel. Hier staat nu die rotskoepel. Die rotskoepel is een soort middenvinger. naar de Joden toe. Die godskoepel zegt, nu zijn wij hier de baas. En het zijn wel 1260 plus nog een aantal jaren. Jullie hebben niets te zoeken. En het is ook een middelvinger naar de christenen. Want binnenin die godskoepel, in het Arabisch, staat 3 keer geschreven, God heeft geen zoon. Jullie kunnen praten over Jezus wat je wilt. Wij waarderen Jezus ook. De Koran staat vol loftuitingen over Jezus. Zolang je maar niet zegt dat hij de zoon van God is en dat hij de verlosser is. Ik was er 1 keer met een groep op het Tempelplein. En toen zaten er honderden moslims op banken. Ik weet niet waarom, het zal een speciale gelegenheid geweest zijn. Die zaten er in alle rust. En wij mochten dan vrij rondlopen als toeristen. Zolang je maar niet blijk gaf van religieuze activiteiten. Dus geen Bijbel lezen, geen bidden, niet zingen. En terwijl we daar waren, kwamen daar een paar orthodoxe joden voorbij. Langs de rand. Want die willen niet naar het midden van het Tempelplein. Want ergens daar was vroeger het heiligdom waar de heerlijkheid des Heeren gewoond heeft. En daar mogen ze niet komen. En toen die Arabieren, die Joden zagen, begonnen ze massaal te roepen, Allahu Akbar. Nou, dat is nog nooit in deze zaal geklonken, hè, deze kreet. Dat is de eerste keer. Allahu Akbar, God is groot. Wat bedoelden ze daarmee? Terwijl ze met hun ogen strak gericht waren op die Joden die daar niks van aantrokken en gewoon doorliepen. Wat ze bedoelden was dit. Onze God is groter dan jullie God. Jullie Joden hebben hier niks meer te zoeken. Dit krijgen jullie nooit meer terug. Dit is van ons. Dit is van ons. Ik vond het angstaanjagend. Des te meer toen ik op het nieuws zag, 7 oktober, dat is bijna dus 2 jaar geleden, 7 oktober, toen ik hoorde dat die Arabieren dat opnieuw riep. Allahu Akbar. Wij zijn sterker, kijk maar. 1250 slachtoffers gemaakt. Als ze de kans hadden gekregen, waren het er nog vele duizenden meer geweest. Mensen die gemarteld werden, verkracht werden, vermoord werden. En deeltelijk als gijzelaars werden weggevoerd. Onze God is groter dan jullie God. Als je dat niet weet, dan snap je niets van wat er werkelijk gebeurt. Dit is geen politieke kwestie. Angst en jagen. Maar zo is het wel. Onze God is groter. Jullie hebben hier niets te zoeken. Maar sinds de stichting van de staat Israël, moet elke vrome moslim, consequente moslim, een vurig voorstander zijn van de vernietiging van de staat Israël. Als ik denk aan al die lieve moslims die we hier hebben, ik ken ze uit de apotheek als assistentes, uit reisbureaus als assistentes. Ze zitten op allerlei boeiende plekken. En ze zijn de vriendelijkheid zelf. Ze zijn vaak veel aardiger dan die moderne meisjes uit onze tijd, uit Nederland. Vaak zijn het meisjes. Heel vriendelijk. Maar als je een stemming onder hen zou houden, een enquête, dan zou 75% van hen, dat is wel eens geprobeerd, bij zo'n anonieme enquête zeggen, ja, natuurlijk moet die staat Israël vernietigd worden. Dat kunnen ze niet anders. Dat zit in hun geloof. Israël heeft daar niets te zoeken. Ja, misschien is er heel lang geleden een tempel geweest. Kom op, nou vooruit dan maar. Dat kan zijn, dat is ontzettend lang geleden. Sinds 1300 jaar zitten wij daar. Wij zijn daar de baas. Allahu Akbar. Onze God is groter dan de God van Israël. Hamas kan niet anders. En dat geldt voor Hezbollah, dat geldt voor de Ayatollahs in Iran, dat geldt voor de Houthis. Ze kunnen niet anders. En die lieve apothekersassistenten bij ons, die moslim zijn, kunnen ook niet anders. Ik zou bijna zeggen, je moet het ze maar vergeven. Dat zit in hun geloof ingebakken. Jeruzalem is de derde heilige stad. En daar staat die rotskoepel en daarnaast ook nog de Al-Aqsa-moskee. Die hele verhalen erachter, daar heb ik helemaal geen tijd voor om dat uit te leggen. En nu staat er tegenover Israël. En in die 2 jaar dat ik dit nu allemaal gadesla, net als jullie, is mij duidelijk geworden dat er 3 soorten, en dat lees je ook niet in het nieuws, dat hoor je nu, dat er 3 soorten Zionisten zijn. Een Zionist is iemand die een vurig verlangen heeft voor een eigen thuisland, voor het Joodse volk in het aloude Palestina. Dat verlangen is pas eigenlijk in de 19e eeuw opgekomen. Merkwaardig, geen wonder, God had ze zelf eruit gestuurd in het jaar 70. En in het jaar 135 na de opstand van Bar Kokhba nog eens een keer dubbel over. De keizer van toen, keizer Hadrianus, die gaf zelfs een nieuwe naam aan dat land. Palestina. En die naam gebruiken wij nog steeds. Dat betekent letterlijk het land van de Filistijnen. Nee, Israël zou daar nooit meer terugkomen. En dan in de 19e eeuw, en dat was Gods werk, komt dat sionisme op. De eerste soort sionisten, en die heb je er nog steeds massaal, dat zijn helemaal geen christenen of joden, dat zijn helemaal geen religieuze mensen, dat zijn socialisten, gedeeltelijk soms communisten. Hun reden was dat ze spuugstand waren, al die vervolgingen in Oost-Europa, al die pogroms. En ze kwamen op het idee, er is maar één land waar we werkelijk thuis zijn en veilig zijn. Dat is Palestina. Zij waren de eerste die naar Israël trokken. De eerste die de kibbutzim opgericht hebben, dat waren van type 1. Type 2 van de Zionisten, dat zijn vrome Joden. Die geloven in God en zijn woord. Die geloven dat God dit land ook eenmaal aan hen zal teruggeven. Maar die daarin op God vertrouwen. Ze hadden in het begin ook argwaan tegenover die staat Israël. Sommigen waren het er helemaal niet mee eens. Die zeiden, de Messias moet komen, die moet ons dat land geven. Maar goed, oké, ze zagen dat God zegen erop rustte. En ze accepteerden dat. En ze wachten verder op wat de Heere God zal doen. Hun verlangen gaat uit naar de Messias. Die zal het uiteindelijk in orde brengen. Eigenlijk is dat de groep waarmee wij het meeste innerlijk verwant zijn als christen. Want ook wij kijken uit naar de komst van de Messias, die dat hele land weer voor Israël zal herstellen. En toen kwam de derde groep. En die derde groep hadden we al veel eerder kunnen bedenken. Dat zijn de extreem Joodse partijen die momenteel mede aan de macht zijn. En dat maakt het zo moeilijk. Vroeger waren ze niet zo zichtbaar. Had je de socialisten of de liberalen die aan de macht waren. Nu zijn die extreem Joodse partijen, extreemrechtse partijen, ook aan de macht. Ik aarzel altijd om namen te noemen. Kijk maar in dat boek, dan zie je ze daar wel staan als je het per se wil weten. En ik kon eerst niet geloven dat die bestonden. Dat zijn de mensen die de Arabieren haten. Een van hen die nu minister is, die heeft ooit gezegd, Ben Gurion, toen hij de staat Israël stichtte, die had meteen alle Arabieren moeten uitroeien. En toen begon ik iets te begrijpen van wat er in Gaza aan de hand is. Lange tijd geloofde ik, en voor een belangrijk deel was dat ook zo, dat heel veel van die omgekomen Gazanen, dat zijn in werkelijkheid Hamas-strijders. Ik wil heel zielig doen, maar 2/5 van hen is misschien wel Hamas-strijder. Of lid van Hamas, actief lid van een terroristische bende. Bovendien, Hamas verstopt zich graag in scholen en ziekenhuizen. Want als ze dan aangevallen worden, dan komen er ook een hoop burgers, slachtoffers. En dan krijgt Israël daar weer op zijn kop. Dus Hamas is niet uit, Israël is niet uit op de vernietiging van Gaza. Dit is geen genocide. Maar ze willen Hamas verslaan. En dat kan alleen maar als er heel veel burgers ook omkomen. Dat is helemaal zo. Totdat ik me meer ging verdiepen in deze extreme rechtse Joden. Die werkelijk Arabieren haten. En toen dacht ik, oh, wat is dit erg. Kijk, wij staan achter Israël, omdat het volk van God is. Maar we staan niet achter alles wat Israël doet. God is af en toe heel erg boos geweest op Israël. Ze zijn eerst naar het Syrische ballingschap gegaan, de 10 stammen, toen de 2 stammen, de Babylonische ballingschap en later nog een keer de Romeinse ballingschap. Gewoon omdat God boos op ze was. Je kunt dus achter Israël staan, terwijl je tegelijkertijd verontwaardigd kunt zijn over sommige dingen die daar gebeuren. Niet alles, niet zo massaal als daar van bovenaf beweerd wordt door VN en anderen. Je moet heel erg uitkijken met dat woord genocide. Dat is een smerige beschuldiging. Dat betekent dat je een plan hebt om een heel volk uit te roeien. Maar toen ik dacht aan die extreemrechtse partijen, die zouden, als ze de kans kregen, dat wel degelijk willen. Maar neem maar een heel deel voor het zeggen. De grote massa van Israël wil van die mensen eigenlijk niks weten. En Netanyahu in wezen ook niet. Zie hoe complex het is. En dit hoor je allemaal niet over het nieuws. Wat goed dat jullie er vandaag zijn. Niet omdat ik alles weet, maar ik weet wel iets van islam. En ik weet wel iets van de achterliggende gedachte. Van de boosheid van het menselijk hart. Niet alleen maar bij moslims, maar ook bij deze extreemrechtse joden. Wat complex. Komt de Heere God er nog uit? Ja hoor. Mijn tijd is bijna op, dus ik zal heel snel vooruit springen. Groot nieuws. De Messias komt. Ik weet alleen niet wanneer. Maar ik heb het idee, weet je, ik heb toch in al die jaren dat ik Israël volg. Want ik zei al, dat is vanaf het begin zowat, toen ik kon gaan nadenken. Nog nooit dit beleefd wat we nu beleven. Dat Jeruzalem zo een schaal van bedwelming is. Waar alle volken is aangestoten. En wat er namelijk gaat gebeuren, en dat kan volgend jaar wel gebeuren, of eind van dit jaar, dat het geschreeuw om een twee-staat-oplossing steeds harder wordt. Die twee-staat-oplossing is helemaal geen oplossing. Want als eenmaal de moslims hun gedeelte te pakken hebben naar een staat stichten, is hun enige doel nog altijd, want het kan niet anders, nou, we zijn het moslims, die staat Israël te vernietigen. Dan zullen ze die nieuwe straat van Palestijnen vol pompen met wapens. En als ze de kans krijgen, opnieuw proberen Israël te vernietigen. Ze kunnen niet anders. Wespen kunnen niet anders dan steken. Ze zijn nooit aardig. En er is nog een heel andere belangrijke reden waarom die twee-staat-oplossing niet werkt. Ik reed wel eens door Jeruzalem in een taxi. Dat is vele malen gebeurd. En vroeg ik, bent u een Jood? Vroeg aan de chauffeur, bent u een Jood of een Arabier? Dan zei een Arabier, dan zei ik, bent u een moslim of een christen? En vervolgens vroeg ik altijd, hoe moet het probleem hier opgelost worden? Dat conflict tussen Joden en moslims. En dan zeiden ze altijd, nou, twee-staat-oplossing. En ik vroeg altijd, mijn Oud-Jeruzalem, waar moet dat daarbij horen? Ja, bij ons natuurlijk, zei het. Ik zei, ja jongens, dat schiet niet op als jullie nou allebei zeggen, het moet bij ons horen. Totdat ik een chauffeur tegenkwam, het is echt gebeurd. En het raakt me altijd als ik het vertel. Toen ik zei, hoe moet het dan ooit tot een oplossing komen? Toen zei hij, only Jesus can solve the problem. Alleen Jezus kan het probleem oplossen. Die heb je ook onder de Arabieren. Niet veel. Maar de Heer God stuurde me deze op mijn pad. Dank u wel, Heer. Ik omarmde deze man. Het was levensgevaarlijk midden in het drukke Jeruzalemse verkeer. Maar het is allemaal goed afgelopen. Maar ik was zo ontroerd door wat hij zei. Want het is precies wat het is. Die twee-staat-oplossing. Israël zal nooit accepteren dat Jeruzalem de hoofdstad wordt van die Palestijnse staat. Israël is nog nooit hoofdstad van een Palestijnse staat geweest. Nog nooit hoofdstad van wat voor staat dan ook. Het is alleen hoofdstad geweest van een Israëlitische staat. Maar ja, de rotskoepel staat er. Die middenvinger, weet je nog, die middenvinger staat daar. En de hele wereld zal zich daarbij achter de Palestijnen opstellen. Nou ja, bijna de hele wereld. En Israël zal hardnekkig nee zeggen. Israël kan niet anders. Die Hamas kan niet anders dan doen wat ze doen. Jeruzalem, Israël kan niet anders dan doen wat ze doen. Het kan nooit opgeven. Hoe moet dat dan ooit tot een oplossing komen? Ik weet het. Only Jesus can solve the problem. En als hij komt, ik weet dat er hele vrome moslims zijn. Ik kan niet in de harten kijken. Maar die niks van het evangelie weten, maar oprecht Gods heerlijkheid zoeken. En ik lees over hen in Johannes 2 en in Romeinen 2. Voor hen zal er eeuwig leven zijn. Tuurlijk, je moet erbij vertellen, dat kan alleen op grond van het werk van de Heer Jezus. Er is geen andere weg tot God. Maar dat weten die mensen niet, die kennen die weg helemaal niet. En dat kan ook alleen maar doordat de Heilige Geest dat in hun harten gewerkt heeft. Er is geen andere wijze. Dat zal het mooiste moment zijn in de geschiedenis van de islam. Moslims die God innig lief hebben. En dan zullen ze ontdekken wie de Heer Jezus werkelijk is en al die andere dingen meer. Maar zo zal het met Israël ook zijn, dat zei ik in het begin al. Zo zal het met Israël ook zijn, als ze zullen zien op hem die ze doorstoken hebben. Wij zullen erbij zijn, weet u dat? We gaan de Heer Jezus tegemoet in de lucht en we zullen met hem neerdalen op deze aarde. En als hij zich aan zijn volk bekend maakt, dan zullen wij erbij zijn. Wij zullen hem op de rug kijken zoals iemand het onlangs uitdrukte, we zullen hem op de rug kijken terwijl hij zijn eigen volk zal omhelzen. Oh, wat een moment zal dat zijn. Komt goed met de christenen en met die joden, trouwens ook met sommige christenen. Er zijn heel wat vrijzinnigen die helemaal geen innerlijke verandering hebben ondergaan. Ze hoeven nog niet eens vrijzinnig te zijn. Uitwendige christenen. En het komt goed met die oprechte, vrome joden die naar de Messias hebben uitgekeken. Ja. Mag ik nog even iets vertellen? Jullie hebben toch geen afspraken direct? Ik nog wel even doorgaan. Hè. Ooit zei een rabbijn tegen mij: Willem, als ik nou niet in Jezus geloof, ga ik dan voor eeuwig verloren? Nou, ik zou even willen stoppen en jullie willen vragen: wat zouden jullie nou tegen hem gezegd hebben? Ik heb het niet verstaan, en is mijn goede ook, maar hoef ik ook niet op in te gaan. Ik zei tegen hem, Romeinen 2. Ik zei, jij hebt een deksel op je aangezicht. Dat staat in 2 Korinther 3. Je kunt het evangelie niet zien. Dat neem je niet kwalijk. Dat is geen verwijt. Dat is gewoon een vaststelling van een feit. Je kan het niet zien. Maar ik weet wel dat als je God oprecht lief hebt en hem wilt dienen. Ik weet dat het een rabbijn was die uit een liberaal Joods gezin tot geloof was gekomen. Op zijn manier orthodoxe Jood was geworden. Naar Israël is geëmigreerd. En hij kreeg de roeping om bruggen te slaan naar de christenen. Daarom kwam hij bij mij uit. Ik zeg, dan is er eeuwig leven. Ik zeg, maar ik moet er wel die twee dingen bij noemen die ik net noemde. Daarvoor ben ik een christen. Dat moet je maar van me accepteren. Je kunt het alleen maar... Het kan alleen maar met jou gebeuren op grond van het werk dat de Heer Jezus op het kruis heeft volbracht. En het kan alleen maar door het werk van de Heilige Geest in je ziel. Hij protesteerde niet. Integendeel, toen we even later opstonden van ons gesprek, toen vielen we elkaar in de armen. Er komt een tijd dat Joden en moslims, sommige Joden, sommige moslims, sommige christenen, elkaar in de armen zullen vallen. Wanneer zal het zijn? Wanneer de Heer Jezus komt. Only Jesus can solve the problem. God zegene zijn woord.